Goedemiddag allemaal. De technologie is toch een mooie zaak dat wij, hoewel we een taal niet kennen, en dat we de gave van tongenspreken niet meer bezitten, dat we toch kunnen communiceren via software zoals op het internet te vinden is. En dat is mooi. Als ik soms met mijn grootvader, als hij donderdag hier komt eten, met Amerika bel via een videoconferentie, dan is hij altijd zo verbaasd. En dan zegt hij zelf van ja, als ik dat tegen mijn ouders had moeten vertellen, dat binnen 50 of 60 jaar van hun tijd bekeken, dat dit mogelijk zou zijn, die zouden mij gek hebben verklaard. En het is ook, het is wonderbaarlijk, de middelen die wij hebben en waar wij ook op een goede wijze gebruik van kunnen maken. Nu, vandaag gaan we verder in de les van de bergreden. En we zullen vandaag de drie aaneensluitende verzen, waar we vorige week zijn, of vorige week niet, een aantal weken terug zijn, geleden zijn gestopt. We hebben in de eerste les gesproken over het geestelijk koninkrijk dat Jezus kwam oprichten. Een koninkrijk waarvan de beloften nog in onze toekomst liggen. Waarvan de belofte dat als het koninkrijk openbaar wordt, dat wij voor eeuwig met God in het nieuwe Jeruzalem zullen zijn. De dag dat hemel en aarde zullen verbrand worden, zoals de tweede brief van Petrus ons leert. Nu, wij kunnen hier op aarde burgers van dat koninkrijk worden. Maar dan moeten wij goed beseffen en weten dat het koninkrijk van Christus niet gebouwd is op dingen zoals materiële welvaart, sociale status of wereldse wijsheid. Maar het is gebouwd op de heerschappij van Gods wil in jouw hart. Dat is tenminste als jij jezelf vrijwillig, volledig en onvoorwaardelijk aan God overgeeft. En weet je wat dat betekent? Onvoorwaardelijk. Wij gaan geen voorwaarden aan God stellen. En burgers van dat rijk in de hemel, die zijn heel anders dan de mensen in deze wereld. En die mogen zichzelf de meest gelukkige en de meest voorspoedige mensen noemen hier op aarde. Het gaat over hen, zoals we gezien hebben, die beseffen dat zij geestelijk bankroet zijn. En dat zij God nodig hebben. Dat zij God nodig hebben en daardoor in dat besef zich in alle nederigheid tot God gaan keren. Ze zijn zachtmoedig. Omdat ze beseffen. En omdat zij ervoor kiezen. Om hun leven in Gods handen te leggen. Omdat ze beseffen van waar ze gekomen zijn. En ze gaan niet het kwade met het kwade vergelden. Ze kennen dat overheersend verlangen in hun leven om enkel zo te willen leven, zoals God het wil. Zoals God zegt dat het goed is. En dat maakt dan ook dat burgers van het rijk in de hemelen begaan gaan zijn met het lot van hun medemensen. Omdat God hun barmhartigheid en vergeving heeft geschonken, gaan ook die burgers dat doen naar hun medemens. In hun harten hebben zij de begeerte om zowel naar lichaam als geest rein te zijn, opdat zij God kunnen zien zoals hij is. Zij koesteren die vrede die Christus hen gegeven heeft en verkondigen die vrede aan hun medemens, omdat zij weten dat dat het beste is wat zij een mens kunnen geven. En daarvoor zijn zij dan ook bereid om de smaad, om de leugens, het kwaad dat de wereld hen aandoet, om dat te verdragen, opdat zij daardoor weten dat hun loon in de hemelen groot is. En in de tweede les hebben we gesproken over het licht van de wereld en het zout der aarde. En daar heb ik toch niet een stomme fout gedaan. Want ik heb zout gebruikt en ik wilde iets zeggen. En ik heb iets anders gezegd dan wat ik wilde zeggen. En wat bedoel ik daarmee? Ik heb gezegd dat mijn moeder haar eten, ja, dat het wakkers, toen ik de vergelijking maakte met het eten van Sylvie. En wat ik wilde zeggen was, dat er een enorm smaakverschil is tussen zout in het eten doen en geen zout in het eten te doen. En zo moeten wij ook een enorm verschil kennen in ons leven. Als wij gezouten zijn, dan moet dat een enorm andere smaak hebben dan iemand die niet gezout is. En dat is het beeld dat Jezus daar geeft. De woorden van Jezus gaan uitgewerkt worden in elk facet van het leven van iemand die God wil dienen. Nu laten we eerst eens heel even nadenken over de sfeer waarin Jezus de bergrede heeft gesproken, de woorden die hij daarin vermeldt. Hoe was de relatie tussen Jezus en de Joden? Laten we eens naar Lucas hoofdstuk 5 gaan. Lucas hoofdstuk 5. We zien in vers 17 dat Jezus daar een lamme gaat genezen. En Jezus was daar bijeengekomen met fariseeën en wetgeleerden. En Jezus was hen aan het leren, zoals we in vers 17 zien. En er was kracht des Heren, zoals er op het einde van de vers staat, zodat hij kon genezen. En er waren enkele mannen die een lamme op een bed hadden en die trachten deze mens tot bij Jezus te brengen. En er was geen kans om hem binnen te krijgen, omdat er zoveel volk aanwezig was. En wat doen zij? Ze gaan het dak op en ze laten die man door het dak naar beneden zakken. En kijk wat er in vers 20 staat. En hun geloof ziende. Geloof is iets wat wij moeten hebben om behouden te worden. Maar geloof is iets wat wij kunnen zien in elkaar. Want geloof is iets wat wij uitwerken. Het is iets wat wij naar buiten toe gaan laten zien. Jezus zag het geloof van deze mensen. En hij zei, de mens, uw zonden zijn u vergeven. En die fariseeën en die schriftgeleerden, die beginnen met elkaar te praten en die zeggen, wie is deze? Dat hij zo durft om God te lasteren met die woorden. Want wie alleen dan God kan de zonde vergeven? En Jezus doorzag het. En Jezus doet dan ook het wonder. Dat zij zouden mogen weten dat hij de zoon des mensen is die daar voor hen staat. Dat zij zouden mogen weten dat hij de macht heeft om de zonde op aarde te vergeven. Zegt hij tegen die verlamde, sta op, neem uw bed op en ga naar huis. En het gebeurde op het woord van Christus. En in vers 26 zien wij, ontzetting beving alle en zij verheerlijkten God en werden met vrees vervuld, zeggende, wij hebben heden ongelooflijke dingen gezien. Maar we zien dan verder in het hoofdstuk dat Levi een grote maaltijd aanricht. En diezelfde groep van mensen, die fariseeën, die Joodse leiders, die schriftgeleerden, wat zien we in vers 30 dat ze deden? Ze morden. Ze morden tegen Jezus zijn discipelen en zeiden, kijk eens met wat voor mensen uw meester omgaat. Eerst beschuldigen ze hem van dat hij een lasteraar was. Nu zeggen ze van, kijk eens met wat voor soort volk hij omgaat. En we zien dan ook een hoofdstuk 6 van Lucas, dat ze hem ook beschuldigen dat hij het toeliet van dat zijn discipelen op de Sabbat aren plukten. In vers 1 zien we, het geschiedde op een Sabbat dat hij door korenvelden ging en zijn discipelen plukten aren en aten die ze stuk wrijvende met hun handen, maar sommige van de fariseeën zeiden, waarom doet gij wat op Sabbat niet mag? Zij beschuldigden Jezus van het leren en het toestaan van dingen die tegen de wet van Mozes ingingen. En Jezus geeft daar ook antwoord op. In de vers 6 zien we dat er iemand was met een verschrompelde hand. En dat de schriftgeleerden, kijk eens wat daar staat in vers 7. De schriftgeleerden en fariseeën letten op hem. Ze hielden hem in de gaten. En waarom was dat? Of hij op de Sabbat genas. Om wat te doen? Om een aanklacht tegen hem te vinden. Ze moesten Jezus niet hebben. Ze konden niet overweg met Jezus en de woorden die hij sprak en de daden die hij deed. En de autoriteit waarmee hij leerde. Jezus was een probleem voor hen. En het is in deze omstandigheden dat Jezus de bergrede gaat spreken. Want we zien in vers 20 dat de zaligsprekingen beginnen, volgens Lucas. Ze konden niet met Jezus omgaan. En deze Joodse leiders, dat moeten we goed begrijpen. Als zij iets zeiden, dan werd dat woord van hun door het volk gelijkgesteld met het woord van God. Want zij waren degene die de juiste kennis hadden. Zij waren degene die wisten hoe de vork in de steel zat. Dus als zij tegen Jezus zeiden, Jezus, jij bent verkeerd bezig, dan zou het volk daarna luisteren. Jezus was die onrustoker die de wet van Mozes met de voeten trad. Die even kwam zeggen dat de wet van Mozes geen enkele betekenis had. Dat de wet van Mozes geen enkele waarde had. Dat was waar zij Jezus van beschuldigden. Iemand die gewoon even keet kwam schoppen. En het is op deze gedachte dat Jezus de woorden in Matthäus 5, vers 17 en 18 gaat spreken. Laten we die samen even lezen. Matthäus 5, vers 17 en 18. Meent niet, gaat Jezus verder nadat hij gesproken heeft over het zout en het licht. Hij zegt in vers 17 van Matthäus hoofdstuk 5, meent niet dat ik gekomen ben om de wet of de profeten te ontbinden. Ontbinden, dat betekent van zijn kracht beroven. Iets waardeloos maken, iets onbelangrijk maken. Jezus zegt, meent niet dat ik gekomen ben om de wet of de profeten te ontbinden. Hij zegt, ik ben niet gekomen om te ontbinden, maar om te vervullen. Zou Jezus duidelijker kunnen geweest zijn naar de Joodse leiders en naar het Joodse volk? Dat hij niet gekomen is om datgene te doen waarvan zij hem beschuldigden? Vervullen betekent volbrengen. Tot een einde brengen. Volledig maken. Als we gaan kijken naar de wet en de profeten, dan zien we dat als wij vanuit deze kant van het kruis naar het kruis kijken, zij voorspellen de komst van de Christus. Zij voorspellen de Christus als de volbrenging van het nut van de wet. En in vers 18 lezen we dan. Want voorwaar, ik zeg u, eer de hemel of de aarde vergaat, zal er niet één jota of één tittel vergaan van de wet, eer alles zal zijn geschied. Jezus neemt twijfel weg. Hij zou doen datgene wat de wet en de profeten voorspelden. En als we gaan kijken naar Jezus zijn houding tegenover het Oude Testamentisch geschrift, dan is dat zeer duidelijk. Dat is zeer, daar kun je niks tegen inbrengen. In Johannes 10 vers 35 gebruikt Jezus de woorden dat de schrift niet kan gebroken worden. In Lucas 24, laten we daar even naartoe gaan. Lucas 24. Daar zien we dat Jezus inmiddels gestorven is. En het is enkele dagen nadat hij gekruisigd is, dat daar twee mannen aan het wandelen waren, die ook wel bekend zijn als de Emmausgangers. En Jezus vervoegt zich bij hen en zij herkenden hem niet. En ze zijn aan het praten over alles wat er geschied was. En kijk wat Jezus zegt in vers 25 tot deze mannen. Lucas 24, vers 25. Hij zeide tot hen, o onverstandige en trage van hart, dat gij niet gelooft datgene wat u uitkomt, dat gij niet gelooft dat één deeltje, dat gij niet gelooft wat gij goed vindt, dat gij niet gelooft alles. Alles wat de profeten gesproken hebben. Moest de Christus dit niet lijden om in zijn heerlijkheid in te gaan? En kijk wat Jezus deed. En hij begon bij Mozes en bij al de profeten en legde hun uit wat in al de schriften op hen betrekking had. Alles moest vervuld worden. En waarom is dat zo belangrijk, alles? Wie heeft de schrift ingegeven? Wie heeft doorheen de tijd door al die verschillende mensen gesproken? God. En als God zei dat dit en dit en dit en dit zou gaan gebeuren en het zou niet gebeuren, wat is God dan? Een leugenaar. Maar God liegt niet. En God doet elk woord dat hij gesproken heeft tot zijn recht komen. En daarom ook dat Christus kon zeggen, vanaf Mozes en al de profeten, kon hij zeggen, dit heeft allemaal betrekking op mij. En we zien dan dat die twee mannen uiteindelijk bij de discipelen komen, bij de apostelen. En bij de mensen die bij de apostelen waren. En ze zijn aan het spreken over wat ze hebben meegemaakt. En plots zat Jezus daar in hun midden. En kijk wat Jezus tegen hen zegt in vers 44 van datzelfde hoofdstuk. Lucas 24, vers 44. Dit zijn mijn woorden die ik tot u sprak toen ik nog bij u was. Dat alles wat over mij geschreven staat in de wet van Mozes en de profeten en de psalmen, kortom, anders gezegd, het hele Oude Testament, moet vervuld worden. Toen opende hij hun verstand, zodat zij de schriften begrepen. En het is op deze woorden dat er staat, en hij zeide tot hen, al dus staat er geschreven dat de Christus moest lijden en ten derde dagen opstaan uit de doden. En wat was het gevolg? Wat was het gevolg van al die oud-testamentische profetieën? Dat in Jezus' naam moest gepredikt worden, bekering tot vergeving der zonden aan alle volken, te beginnen bij Jeruzalem. Als we deze parallele woorden in Matthäus 28 gaan zien, dan gaan we zien dat Jezus zegt om alle volken tot zijn discipelen te maken, hen te dopen en hem, om hen te leren onderhouden alles wat hij bevolen had. Beginnen we de relatie te zien van het Oude Testament naar het Nieuwe Testament? Het Oude Testament is bedoeld om naar Christus te leiden. We zien dus dat alle profetieën daarin zijn vervuld, want zij spreken over de Christus. Een ander voorbeeld wat we daarin zien, kunnen we lezen in Hebreeën hoofdstuk 9. Als we gaan nadenken over het nut, en daar zijn veel dingen te zeggen over het nut van het Oude Testament. Maar in Hebreeën hoofdstuk 9, in vers 8 en 10, daar lezen wij, wanneer er in het begin van het hoofdstuk wordt gesproken over de bepalingen van het eerste verbond. En er wordt gesproken over de inrichting van de tabernakel. En wat zien we dan in vers 8 van hoofdstuk 9? Daarmede gaf de Heilige Geest te kennen dat de weg naar het heiligdom nog niet open lag, zolang de eerste tent nog bestond. Herinneren we ons wat er gebeurde toen Jezus stierf? Wat gebeurde er met het voorhangsel? Het scheurde. Dit was een zinnebeeld. Weet je wat een zinnebeeld is? Een zinnebeeld is een voorbeeld. Dit was een voorbeeld voor de tegenwoordige tijd, zegt de schrijver. In zoverre gaven en offers gebracht werden, die niet bij machten waren hem, die God daarmede dient, voor zijn besef te volmaken. Daar zij met hun spijzen en drank en onderscheiden wassingen slechts bepalingen voor het vlees zijn, opgelegd tot de tijd van het herstel. Dus het was een voorbeeld wat we zien, de tabernakel die het volk van Israël had. En dat voorbeeld was opgelegd tot de tijd van herstel. Het had een nut, zeer zeker. Hebreeën hoofdstuk 10, laten we de eerste vier versen lezen. Als gezien hebben hoe iemand een schilderij maakt, of een tekening maakt, dan zien wij dat deze mensen vaak eerst een schets maken. Een schets maken van datgene wat zij in hun hoofd hebben, wat ze willen gaan tekenen. En die schets, hoewel daarin de ruwe vormen wel zichtbaar zijn, is die schets nog niet het hele uitgewerkte, tot een detail uitgewerkte, wat zij voor ogen hebben. En hier zien wij in Hebreeën hoofdstuk 10 vers 1, want daar de wet slechts een schaduw heeft der toekomstige dingen, niet de gestalte dier dingen zelf, is zij nimmer in staat ieder jaar met dezelfde offeranden die onafhankelijk gebracht worden, degene die toetreden, te volmaken. Die wet van Mozes was een schets. Die was een schaduw van hetgeen komen moest. Maar die wet van Mozes was niet in staat om de mensen te volmaken. Christus is degene die daartoe in staat is. Want wat zien we in vers 2? Immers zou anders het offer daarvan niet opgehouden zijn. Doordat degene die de dienst verrichtte, na eenmaal gereinigd te zijn, geenerlei besef van zonde meer hadden. Doch door die offeranden werden ieder jaar de zonde in gedachtenis gebracht. Want het is onmogelijk dat het bloed van stieren of bokken zonde zou wegnemen. Waarom is de Christus gekomen? Om de zonde van de mensen weg te nemen. Het bloed van die stieren of bokken kon dat niet doen. De wet doelde op Christus. En hier zijn dan die Joden, die dan Jezus gaan beschuldigen dat hij de wet aan het verdraaien is. Dat hij de wet naar zijn eigen goeddunken aan het uitleggen is. Dat hij die wet van Mozes niet naleeft. Maar we zien dan ook dat Christus, volgens Paulus' woorden, het einde is van de wet. Tot gerechtigheid voor een ieder die gelooft. In Galaten hoofdstuk 3 lezen we deze woorden. Doch voordat het geloof kwam, werden wij onder de wet in verzekerde bewaring gehouden met het oog op het geloof dat geopenbaard zou worden. De wet is dus een tuchtmeester geweest voor ons tot Christus, opdat wij uit geloof gerechtvaardigd zouden worden. Nu echter het geloof gekomen is, zijn wij niet meer onder de tuchtmeester. Onze jongens gaan naar de school, naar het lager onderwijs. En als wij de gedachte zouden maken, aan de wet van Mozes, die is nog steeds van belang, is hetzelfde om te zeggen, eigenlijk de middelbare klas, die heb ik niet nodig, laat mij maar in het lager onderwijs zitten. Maar andersom ook. Het zou hetzelfde zijn als ik onder de wet van Christus leef, dat ik ga zeggen, die wet van Mozes, die heeft voor mij totaal geen belang. Dat is totaal waardeloos. Dat is hetzelfde als ik zou zeggen, als ik in het middelbaar zit, dat lager onderwijs, wie heeft dat nu nodig? Ik ga direct naar het middelbaar onderwijs. Dat doen we niet. Zo hebben wij die wet ook nodig gehad. De mensheid heeft de wet van Mozes nodig gehad. God heeft die gegeven als een tuchtmeester tot Christus. En toen Christus is gekomen, is ook het einde van de wet gekomen. Het heeft zijn nut volbracht. En sommige mensen die willen ook nu de wet van Christus er is, willen terugkeren naar die wet van Mozes door tiende te heffen. Door te zeggen, jij moet tiende geven, omdat de wet van Mozes dat zegt. Zij gaan bepaald voedsel verbieden om te eten, omdat het Oude Testament die wetten kende. Zij gaan de Sabbat willen houden, omdat het Oude Testament die kende. En als wij zo gaan denken, dan hebben wij niet begrepen waar het om gaat. We zien dan ook in Hebreeën 8, vers 6 tot 8, we gaan dat niet lezen, toen de wet haar doel volbracht had, dat zij plaats gemaakt heeft voor een beter verbond. Een beter verbond dat op betere beloften berustte. En Galaten 4 lezen wij in vers 4 en 5, toen de volheid gekomen was, heeft God zijn zoon uitgezonden, geboren uit een vrouw, geboren onder de wet,
om hen die onder de wet waren vrij te kopen, opdat wij het recht van zonen zouden verkrijgen. Het is ook daarom dat Jezus zegt dat niet één jota of één titel van de wet verloren zou gaan, eer dat alles zou zijn geschied. Eer dat alles zou zijn vervuld. De jota, dat is hetzelfde als wij zouden zeggen, het puntje op de i is maar een klein onbetekenend iets voor ons. Jezus zegt, of misschien een accentje wat wij op een letter zetten. Wel, als wij het kleinste van Gods wet zouden weglaten, dan zijn wij niet goed bezig. Jezus zei, het zal niet gebeuren. Dat moet ook laten zien hoe onze houding moet zijn ten opzichte van Gods woord. In plaats van dat wij denken dat wij mogen kiezen wat wij willen gehoorzamen, hoe wij willen gehoorzamen, waarom wij willen gehoorzamen, moeten wij beseffen dat elk kommakje, elk puntje, elk woord van God heeft zijn bedoeling en heeft zijn waarde voor ons. Jezus zelf gaf daarin het voorbeeld, zoals we zien in Johannes 8, vers 28. Hij zei, ik doe niks uit mijzelf. Ik spreek zoals de Vader mij geleerd heeft. Niet één jota of een titel van de wet zou verloren gaan. Maar laten we dan eens even teruggaan als laatste gedachte naar Matteüs hoofdstuk 5. Want natuurlijk, die Joodse leiders, hun woord werd door Israël als het woord van God aanvaard. En Jezus zegt, wie de woorden van God doet en ze leert, die zal groot heten in het koninkrijk der hemelen. Nu, als de Joden al zo'n houding hadden naar de wet van Mozes, zoals hun leiders die hadden, dan zou die houding ongetwijfeld mee worden genomen. En zo iemand met zo'n houding, die heeft geen plaats in het koninkrijk der hemelen. Want wat lezen wij in vers 20? Want ik zeg u, indien uw gerechtigheid niet overvloedig is, meer dan die der schriftgeleerden en fariseeën, zult gij het koninkrijk der hemelen voorzeker niet binnengaan. Jezus laat doorheen zijn leven zien hoe de houding was van die Joodse leiders. Zij waren mensen die het woord van God hadden van een kracht beroofd. We hebben dat vorige keer gezien toen Dave voor ons gesproken heeft in Marcus hoofdstuk 7. Hoe daar staat beschreven, Matteüs 15, dat zij Gods geboden zijn gaan overtreden. En waarom? Hoe komt dat? Omdat ze hun eigen geboden hebben belangrijker gemaakt. In Matteüs 23, vers 23 lezen we dat Jezus hen ook laat zien. Ja, zij gaven tiende van alles. Maar barmhartigheid, oordeel en trouw, daar moesten ze niet te veel van weten. Matteüs 22, vers 29, daar zien we dat Jezus in gesprek is met de Sadduceeën over de opstanding. En hier zijn mensen die van zichzelf zeiden, wij zijn degene die de wil van God kennen. Wij zullen het u allemaal kunnen uitleggen. En weet je wat Jezus over hen zegt? Gij dwaalt en gij kent de schrift niet, nog de kracht van God. En dat zijn de mensen naar wie het Joodse volk luisterde. Naar wie zij opkeken. Naar wie als deze mensen spraken, dat ze zeiden, zij spreken de woorden van God. Jezus zegt hen, gij kent de schrift niet. Gij kent Gods kracht niet. Dus wie door zo'n houding het woord van God gaat ontbinden, dat is krachteloos maken, gaat veranderen, van zijn gezag gaat beroven, die zal het koninkrijk der hemelen niet kunnen binnengaan. Jezus zei in Johannes hoofdstuk 8, vers 39, gij onderzoekt de schriften, want gij meent daarin eeuwig leven te hebben, en deze zijn het die van mij getuigen, en toch wilt gij niet tot mij komen om leven te hebben. Dus laten wij daaruit leren. En dat zullen we ook zien in de volgende woorden, waar we ook volgende week verder over zullen nadenken. Dat wij in alle ernst het woord van God tot ons moeten nemen. En dat als wij zeggen, ik geloof in God, dan moet dat zichtbaar zijn. Als wij zeggen, ik heb God lief en ik volg hem, dan is dat ook duidelijk aan onze overgave aan zijn wil. Maar als wij zoals die Joodse leiders zijn en de vele mensen die hen navolgden, dat wij onze eigen geboden gaan invoeren, omdat wij zeggen of omdat wij denken of voelen dat wij het toch zoveel beter weten dan God. En misschien als we dat horen denken we, ja maar dat doen wij toch niet? Wel, je moest eens weten hoeveel mensen daarmee bezig zijn. Dat ze hun gedachten, hun ideeën zoveel meer maken dan het woord van God. Dat ze God willen helpen en daardoor Gods woord krachteloos maken. Want zo'n mensen kennen geen plaats in het koninkrijk. Jezus zegt dat onze gerechtigheid overvloediger moet zijn dan die van de Joodse leiders. Willen wij het koninkrijk der hemelen binnengaan? Laten we besluiten met Romeinen hoofdstuk 12. Romeinen hoofdstuk 12. Als Christus in de wereld is gekomen en hij de wet van Mozes vervuld heeft en het tijdperk van de genade heeft bekendgemaakt aan de mensen, dan betekent dat niet dat wij niet meer te maken hebben met gehoorzaamheid zoals sommigen willen leren. Dat wij niet meer te maken hebben met een wet, zoals die 613 geboden van de wet van Mozes. God heeft ons zijn woord gegeven in Christus, opdat wij zouden veranderen. Opdat wij zouden veranderen naar het beeld van zijn Zoon. En zo zien we dan in Romeinen hoofdstuk 12, vers 1 en 2. Ik vermaan u dan, broeders, met beroep op de barmhartigheden Gods. Dat gij uw lichamen stelt tot een levend, heilig en Gode welgevallig offer. Dit is uw redelijke eredienst. En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken, opdat gij moogt erkennen wat de wil van God is, het goede, het welgevallige en het volkomene. Amen.